Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Leuk dat je er weer bij bent. Eigenlijk was ik niet van plan vandaag alweer een nieuwe podcast online te zetten. Maar toen realiseerde ik me dat het op 8 maart natuurlijk Internationale Vrouwendag is. En toen heb ik toch alles op alles gezet om het voor elkaar te krijgen. Want Internationale Vrouwendag en aandacht voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is helaas nog steeds nodig. Dus ondanks mijn sabbatical en het voornemen een paar weken uit de lucht te gaan, heb ik toch een aflevering voor jullie opgenomen. En dit keer gaat het over antifeminisme en de dieetcultuur. Antifeminisme en de dieetcultuur zijn namelijk heel sterk aan elkaar gerelateerd. En beroepsmatig kan ik daar natuurlijk niet omheen. Beide zijn gerelateerd aan de patriarchie waarin wij leven. Het sociale systeem waarin mannen de macht hebben en de belangrijkste rollen vervullen in de maatschappij. Denk aan de politiek en hoge functies in het bedrijfsleven. De mannelijke rol is hierin dominant en de vrouwelijke rol toch echt wat onderdanig. En een van de vele manieren waarin dit tot uiting komt, is hoe mannen proberen macht uit te oefenen op hoe vrouwen omgaan met hun lichaam. Op hoe het eruit zou mogen zien qua lichaamsvormen, welke maat acceptabel is, wat ze wel of niet zouden mogen laten zien of dragen, wat als mooi wordt bestempeld en wat niet. Vrouwen en het vrouwelijk lichaam onderdrukken is al jaren de norm in de patriarchie. De dieetcultuur is ook een uitvloeisel van diezelfde patriarchie. Door een slank lichaam een hogere status toe te kennen, streven vrouwen een dun of dunner lichaam na, waardoor precies dat streven de aandacht krijgt. De dieetcultuur houdt vrouwen gefocust op hun lichaam, op eten, bewegen, sporten, afvallen, en leidt ze uiteindelijk af van hun ware potentie om belangrijk, waardevol en groots te worden in de maatschappij. Het houdt ze letterlijk en figuurlijk klein. Want wanneer al die aandacht en energie zou gaan naar persoonlijke ontwikkeling, educatie, maatschappelijke betrokkenheid, dan zouden vrouwen wel eens een bedreiging kunnen vormen voor de mannelijke dominantie. De eerste diëten, en ook vrijwel alle diëten erna overigens, zijn bedacht door mannen. En werden in de regel geschreven voor vrouwen. Want vrouwen moesten slank zijn. Mooi om naar te kijken. Een lust voor het oog. En door te diëten zouden ze dat bereiken, was het idee. Dat ze vanaf dat eerste dieet dagelijks enorm veel tijd en energie zouden gaan besteden aan nadenken over eten, het klaarmaken van speciale gerechten en de hele tijd lusteloos, moe en chagrijnig door het leven hobbelden en daardoor geen aandacht hadden voor wat er in de maatschappij gaande was, was mooi meegenomen. Laat die vrouwen maar lekker bezig zijn met calorieën tellen, hun lijf en lijnen. Dan bemoeien ze zich tenminste niet met wat er echt toe doet. Een opleiding volgen, politiek, maatschappelijk betrokken zijn, zich persoonlijk ontwikkelen. En dat vrouwen na elke mislukte dieetpoging meer en meer aan zichzelf gingen twijfelen, was alleen maar mooi meegenomen. Want een onzekere vrouw is geen gevaarlijke vrouw. Maar dat kunnen we toch niet oneindig toe blijven staan? Tijd om de barricade op te gaan, dames. Feminisme is geen vies woord. Feminisme heeft niks te maken met dat standaardbeeld van de feministen als geitenwolle sokkentype, okselharig, bozig, vrouw in een tuinbroek die geen man nodig heeft. Het gaat ook veel verder dan Free the Nipple of een biologieles over het vrouwelijk orgasme en waar die clitoris zich bevindt en hoe dat ding er überhaupt uitziet. Hoewel dat echt geen overbodige les zou zijn. Maar het gaat om gelijkheid tussen genders, gelijkheid tussen mannen, vrouwen en, laten we wel wezen, alles ertussenin. En zolang de dieetcultuur hoogtijdagen blijft vieren, gaat die gelijkheid er niet komen. Des te meer reden dus om eens en voor altijd afscheid te gaan nemen van die dieetcultuur. Sinds de abortuswet werd teruggedraaid in Amerika, of eigenlijk vanaf het moment dat daar alweer over gesproken werd, ben ik me weer eens wat meer gaan verdiepen in vrouwenrechten. Gelijkwaardigheid, of eigenlijk het gebrek daaraan, en het feminisme. Ik vond dat lang ook echt een beetje iets overbodigs of zo, want mannen en vrouwen zijn in Nederland toch gewoon gelijk. Maar oh my, wat kwam ik van een koude kermis thuis toen ik mijn roze gekleurde bril afzette. Want ja, mannen en vrouwen zouden gelijk moeten zijn, gelijkwaardig moeten zijn. Maar zijn dat in de regel gewoonweg niet. En doordat ik in een bevoorrechte positie zit, financieel onafhankelijk ben, een eigen bedrijf run en geen enkele man laat bepalen wat ik doe of hoe ik me gedraag, ben ik in de illusie gaan leven dat feminisme niet meer nodig was. Maar echt, who was I kidding? Dat de situatie voor mijzelf overigens ook heel lang anders was, aangezien ik degene was die voor de kinderen en het huishouden zorgde naast mijn parttime baan, mijn tweede opleiding en baan vervolgens gedag zei toen we een kindje kregen dat ziek was en iedereen dat ook van mij verwachtte en niet van mijn partner, was ik al bijna weer vergeten. Net als dat ik de vragen kreeg hoe ik dat dan dacht te gaan doen met 3 kinderen en mijn werk, terwijl nog nooit iemand die vraag aan mijn man had gesteld. Of dat er veel mensen waren die er commentaar op hadden toen ik voor het eerst een paar dagen alleen wegging. Terwijl ze het heel normaal vonden dat mijn man naar Amerika vloog voor een week, terwijl ik met een 4 maanden oude baby alleen thuis bleef. Toen ik wegging, was de baby grofweg net zo oud. Maar daar kon mijn man dan toch niet alleen voor zorgen? De voorbeelden zijn talloos. En ook nu nog aan de orde hoor. Als mijn man een mail stuurt aan school over een van de kinderen, word ik er vervolgens over gebeld. Mankeren ze een van allen iets op zijn dag, om het dan maar even zo te zeggen, gaat toch bij mij de telefoon. Want papa heeft vast een belangrijke baan en mama doet vast iets voor erbij. Dat hij 10 keer makkelijker zijn werk even on hold kan zetten dan ik, dat komt niet eens in ze op. Als we een avondje weggaan, krijg ik stelselmatig de vraag van vrienden of familie met wie we hebben afgesproken of ik al oppas heb geregeld. Waarom zou hij dat niet kunnen doen? Waarom is dat blijkbaar mijn taak? Als mijn man kookt, de was op heeft geruimd of meegaat naar de tandarts, krijgt hij te horen dat hij zo goed bezig is. Heb ik oprecht nog nooit iemand tegen mij horen zeggen als ik vertel wat ik allemaal aan huishoudelijke en ouderlijke verplichtingen heb verricht. Net zoals ook nog nooit iemand tegen mijn man heeft gezegd dat het toch wel fijn is dat zijn vrouw hem thuis zo goed helpt. Terwijl ik dat dus heel vaak hoor als ik vertel over de verdeling bij ons thuis. Want ja, mijn man doet thuis veel, net als ik. We hebben namelijk samen een gezin, samen een huis en dus ook samen zorgtaken en een huishouden te draaien. En toen we een nieuwe keuken lieten plaatsen, gingen niet alleen de monteurs ervan uit dat man liefst dat betaalde. Ook veel mensen om ons heen. En dat gold ook voor mijn cabrio. Ik hoorde de verkoper nog zeggen, nou wat leuk dat Martin een autootje voor je koopt. Was niet zo, lieve mensen. Die betaalde ik, allebei. Maar blijkbaar gaan we er dus ook nog steeds van uit dat de man het grote geld binnenbrengt en dat de vrouw dankbaar mag zijn dat hij dat geld aan haar wil uitgeven. We hebben zoveel vooroordelen en er zijn nog steeds zoveel verschillen. Alleen, als je daar niet op let, op die verschillen in verwachtingen, reacties en realiteit, dan valt het je niet zo op. Maar ga je er wel op letten en zie je het eenmaal, dan kun je er niet meer omheen. En dan heb ik het nu natuurlijk alleen nog maar over simpele dingen en mijn eigen voorbeelden. Veel schrijnender is het dat veel ziektes bij vrouwen gewoonweg niet gediagnosticeerd worden, omdat artsen eigenlijk gewoon niet zo goed weten waar ze bij vrouwen op moeten letten. Want het mannelijk lichaam is de standaard. Dat medicijnen heel lang alleen op mannen werden getest en vrouwen daar in sommige gevallen onomkeerbare schade aan overhielden. Dat vrouwen in gelijke functies met gelijke ervaring en opleiding nog altijd minder verdienen dan mannen. Dat er nog altijd meer mannelijke experts worden uitgenodigd aan de talkshowtafel. Dat er nog steeds politieke partijen zijn die van mening zijn dat het hebben van een politieke functie in strijd is met de taak van de man en dat de man het hoofd der vrouw is, met als enige recht het aanrecht. Dat meisjes nog altijd wordt verteld zich vooral niet te verleidelijk te kleden, want dat leidt de leraren af. Dat het vrouwelijk lichaam nog altijd wordt geseksualiseerd en er blijkbaar is voor het mannelijk vermaak. Dat de mannen die heel hard je kan ook niks meer zeggen, hoe kan ik dan nog flirten, meer aandacht krijgen dan de vrouwen die bijna niet meer alleen over straat durven, omdat mannen zich opdringerig gedragen. Dat vrouwen die aangeven te maken te hebben gehad met seksueel misbruik nog te vaak in twijfel worden getrokken. En dat femicide, vrouwenmoord, door meestal een mannelijke partner of ex-partner veel te vaak voorkomt. En dat moet veranderen. En elke vrouw zou zich daarover moeten opwinden. Want het gaat over onze rechten als vrouw. Over wat ons als vrouwen wordt aangedaan. Over de onhaalbare verwachtingen waar wij volgens de maatschappij aan zouden moeten voldoen. En alleen wij vrouwen kunnen daar ook iets aan veranderen. Want het zijn echt niet alleen de mannen die dit systeem in stand houden. Daar doen wij vrouwen net zo hard aan mee. Het commentaar op fulltime werkende moeders komt vaker van andere vrouwen dan van mannen. Vrouwelijke leerkrachten geven net zo goed lagere schooladviezen aan meisjes dan aan jongens. En ook vrouwelijke leidinggevenden stellen de vraag hoe de aanstaande moeder het allemaal denkt te gaan regelen. Vrouwelijke artsen zijn vaak net zo mangericht in hun aanpak en oplossingen als mannelijke artsen. En ook vrouwelijke politieagenten trekken aangiftes van seksueel wangedrag in twijfel. En hoewel dit onderwerp misschien ongerelateerd lijkt aan het ontwikkelen van een gezonde relatie met eten en jezelf, kan het je garanderen dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen of breder, die ongelijkheid tussen genders, juist heel veel te maken heeft met zo'n gezonde relatie met eten en jezelf überhaupt kunnen ontwikkelen. Want de dieetcultuur is doordrenkt met antifeminisme. Met onrealistische verwachtingen over hoe wij vrouwen eruit zouden moeten zien. Over hoe we ons zouden moeten gedragen rondom eten. Wat wel acceptabel is en wat niet. En ook daarin zijn wij vrouwen onze eigen grootste vijand. We zijn bikkelhard voor elkaar. We bekritiseren ons eigen lijf en dat van andere vrouwen. En we gaan vooral heel hard voorbij aan onze eigen behoeftes. We hongeren onszelf uit om aan het ideaalbeeld te voldoen. We zijn ronduit gemeen tegen onszelf in de hoop dat het ons motiveert meer te sporten, minder te eten, er slanker uit te zien. En we lopen ons ware potentieel mis omdat we zoveel tijd kwijt zijn aan bedenken wat wel en niet te eten, calorieën tellen, macro's bijhouden, maaltijden preppen en alles invoeren in MyFitnessPal. Dat doen we echt zelf. Die eerste diëten zijn weliswaar bedacht door mannen. Maar dat we het blijven doen, diëten, lijnen, afzien, kritiek leveren op ons lichaam, pijn lijden, dat doen we zelf. Ja, we leven in een maatschappij en een cultuur waarin het vrouwelijk lichaam nog steeds aan allerlei eisen zou moeten voldoen. Maar wij vrouwen blijven ons daar ook aan conformeren. We blijven dingen doen en laten, waardoor die dieetcultuur ook blijft bestaan. En ja, we leven in een maatschappij waarin de mannelijke rol nog steeds de dominante rol is en waarin vrouwen serieus ongelijke kansen, rechten en plichten hebben. Maar bij vrouwen komen ook nog steeds niet genoeg in opstand. De mannen gaan dit niet veranderen. Zullen we echt zelf moeten doen? Mijns inziens, en daarin sta ik niet alleen, is feminisme een serieuze sleutel in het definitief afscheid nemen van de dieetcultuur. Zodat elke vrouw een gezonde relatie met eten en zichzelf kan gaan ontwikkelen. Waarin zelfzorg en echt goed leren luisteren en handelen naar haar werkelijke behoeftes centraal kan komen te staan. Waarin ze mag zijn wie ze is, eruit mag zien zoals ze eruit ziet en goed genoeg is zoals ze nu al is. En is afscheid nemen van de dieetcultuur ook een hele mooie stap naar meer gelijkheid en dus een feministische zet. Dus waar je ook begint, bij je meer inzetten voor de gelijke rechten van vrouwen of bij stappen zetten om afscheid te nemen van de dieetcultuur, ze zullen elkaar beïnvloeden en dat is toch prachtig. Het kan mij niet hard genoeg gaan. En als moeder van 3 zoons geef ik hen mee dat mannen en vrouwen weliswaar gelijkwaardig zouden moeten zijn, maar dat ze dat in de praktijk vaak nog niet zijn. En dat het voorbeeld wat zij thuis meekrijgen, met een vader en moeder die beide werken, beide financieel onafhankelijk zijn en beide huishoudelijke zorg- en regeltaken op zich nemen, nog veel vaker uitzondering is dan de regel. Zij hebben als voorbeeld een vader die ook kan koken, wassen en strijken. Die ook de vaatwasser uitruimt en inruimt. Die ook het aanrecht schoonmaakt, tandartsafspraken inplant en ze van school haalt. Die bedden kan verschonen en helemaal zelf voor zijn eigen kinderen kan zorgen als moeders van huis is. En die er ook aan kan denken om ze op tijd op een kinderfeestje af te zetten. Want dat is hoe het zou moeten zijn. En als psycholoog, anti-dieetstrijder en feministe geef ik mijn cliënten mee dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat ze hun eigen behoeften centraal mogen stellen. Dat ze de strijd met hun lijf neer mogen leggen. Dat ze afscheid mogen nemen van die dieetcultuur. En eindelijk goed voor zichzelf mogen gaan zorgen. Voor mij is het dus iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Feminisme. En intussen durf ik dus ook echt hardop te zeggen dat ik een feministe ben. En jij? Was jij je bewust van die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? En de link die deze ongelijkheid heeft met de dieetcultuur? Ben jij een feministe? Of vind je het allemaal maar onzin? Ik hoor het oprecht graag. Dus stuur me vooral even een DM'tje op Insta. Vind ik super tof. Daarmee zit ook deze aflevering van de Anti-Dieet Podcast er alweer op. Tot de volgende keer. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de Anti-Dieet Podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet Podcast. Tot de volgende keer!